Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Aan ons zal worden gelezen uit het heilig woord des Heren, uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 7, de volkomenheid der heilige schrift om alleen te zijn een regel des geloofs.
Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomen vervat, en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mens, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl er verboden is het woord Gods iets af te doen of toe te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen menselijke geschriften, hoe heilig ze zijn geweest, gelijkstellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie of van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten, want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk onze apostel geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Lezen nu Hebreeën 11, de eerste 16 verzen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haar ouderdoms heeft zij gebaard, overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeren naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid.
Wij gaan nu zingen uit de eerste berijming van de 12 artikelen des geloofs en dan het eerste en het tweede vers. Geloof in God de Vader, groot van macht die hemel, aarde en zee heeft voortgebracht. En ik geloof ook in de Heilige Geest die we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. De eerste berijming van de 12 artikelen en dan het eerste en het tweede vers. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Thank you. Gemeente, de tekst vindt u in Hebreeën 11, het ons voorgelezen gedeelte, het zesde vers. Hebreeën 11, vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Gemeente, op deze tekst willen we vanavond zondag 7 behandelen. Zondag 7, dat gaat over het ware zaligmakende geloof. En we lezen daar onze catechismus in de vragen 20 tot en met 23. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat zetten we als thema boven de preek, naar aanleiding van de tekst. Want dat staat daarin. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De scheidslijn getrokken, vraag 20. De inhoud verwoord, 21. En de hoofdsom beleden, 22 en 23. Dus zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De scheidslijn getrokken, de inhoud verwoord en de hoofdsom beleden. Gemeente, in de Hebreeënbrief is de apostel aan het woord. En hij schrijft daarin over, ja, de geloofsgetuigen, zou je kunnen zeggen in Hebreeën 11. Een hele lange rij van geloofsgetuigen uit het Oude Testament. Wat bedoel ik daarmee met geloofsgetuigen? Nou, jongens en meisjes, dat waren mensen uit het Oude Testament die hadden dat ware, zaligmakende geloof, waarover het in zondag 7 gaat. En die gebruikt de apostel als een voorbeeld. Zoals de juf of meester op school wel eens een voorbeeld geeft en let daar eens op, zo doet de apostel ook. Hij zegt, let nu eens op Abel en Noach en Henoch. En Abraham, en Sara, en Isaac, en Mozes. En dan gaan al die namen voorbij en de een wordt dan wat uitgebreider beschreven dan de ander. En dan zegt hij op het laatst, zou ik dan nog meer verhalen van? En dan komen er nog wat namen die, van die gelovigen. En dan, als je dan verder leest, Hebreeën 11, dan komt hij bij Hebreeën 12. En dan zegt hij, alzo wij nu zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. O Hebreeën, kinderen van God in de verdrukking, laat ons toch afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en die nu gezeten is aan de rechterhand van de troon Gods. O, dan komt hij als het ware tot de climax, want dan zegt hij, al die mensen in het Oude Testament, al die ware gelovigen, die waren uiteindelijk aan Jezus verbonden. En om hem gaat het, ze waren verbonden aan hem, en al die gelovigen die verbleken bij hem, het gaat om Jezus, de zaligmaker, de overste leidsman, de voleinde des geloofs. En op hem heeft Noach gezien, en Henoch, Abel al gezien, en Henoch, en Noach, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Sarah, en al die mensen, Mozes, en noem ze maar op. En zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. Dat staat hier in vers 6. En dan heeft de apostel het eigenlijk over Henoch. En dan zegt hij, Henoch heeft getuigenis gehad in zijn hart, dat hij Goden behaagde. En zonder geloof is het onmogelijk. Maar nu is dat een teken dat Henoch dat ware geloof had. En wat hij nu van Henoch zegt, dat geldt eigenlijk voor het geloof als een algemene regel. Zonder geloof kun je God niet behagen. Waarom niet? Nou, dat geloof dat geeft een band, of dat is de band met Christus, met Jezus Christus. En zonder die band met Jezus Christus gaat het niet. Dat is eigenlijk de kern van zondag 7. Dan krijgen we een hele zondag uitleg, een zondagsafdeling over het geloof, en het geloof is de band met Christus. En zonder Jezus Christus gaat het niet. Kunnen we God niet behagen. Het gaat om hem. En als we die band missen, dan missen we alles. En als we die band door Gods geest mogen hebben, dan hebben we alles. Dat is eigenlijk wat er in zondag 7 staat. We gaan eens kijken. Worden alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Dat is nogal een vraag, hè? Ja, want nu hebben we wat zondagen al gehad. We zijn nu bij zondag 7. Dat is een hele belangrijke zondag. Natuurlijk is iedere zondagsafdeling belangrijk. Maar u begrijpt dat wel. Het gaat hier over een kernzaak. Kern het ware geloof en wat dat is. Nou, nu hebben we het al gehad over de verdorvenheid van Adam en door Adam, zondag 3. Toen hebben we gehoord dat daar in het paradijs het, laat ik het maar eenvoudig zeggen, daar is het misgegaan. Daar is het verkeerd gegaan. Daar is het zo erg geworden dat we totaal verdorven zijn geworden. De val en de ongehoorzaamheid. En dat bedoelt de catechismus door Adam verdoemd. Dat is een ontzaggelijk woord. In de eerste uitgave van onze catechismus, 1563, staat het woordje verloren. Alle de mensen die door Adam zijn verloren geworden. En in de volgende uitgaven werd dat woord verdoemd gebruikt. En dat betekent veroordeeld. En dan voor eeuwig ook veroordeeld, straks buiten God. Dus die zonde van Adam, die bracht mij in de staat buiten God. En als dat niet verandert, brengt ons dat in de eeuwige staat buiten God.
Daar moeten we toch eens over nadenken, gemeente. Dan is dat de eeuwige verdoemenis. En wij strooien niet met die woorden, wij gebruiken die woorden niet zomaar. Maar nu staat het hier wel, dat woord, een keer in de catechismus. Het is trouwens een Bijbels woord, want daar komen we het ook tegen. Dus we mogen het ook niet verzwijgen. Maar het is zo het allerverschrikkelijkste wat er is. Eeuwige verdoemenis, dat betekent dat we voor eeuwig verloren zijn. Verloren geworden. En worden nu alle mensen die, ja, die door Adam veroordeeld zijn geworden, in de doodstaat zijn gekomen, hè? Of in de natuurstaat zijn gekomen, worden die nu door Christus zalig? Gemeente, wij zijn zo aan die zaken gewend geraakt, hè? Dan lees je hier het woordje zalig en je leest hier het woordje verdoemd. En je leest het eens en je hoort het eens en je denkt er wat over. En je bent misschien even onder de indruk en straks, ja, dan ga je weer naar huis en dan ben je het eigenlijk alweer vergeten. Of je hoort die woorden, hè, zomaar noemen in de preek en ja, je hebt er misschien zo'n idee bij. En dan is het soms wel eens zo, zalig en verdoemd, de hemel verkwikt niet. En de hel verschrikt niet, zeggen we dan. Gemeente, beseffen we iets van die scheidslijn vanavond? Dat gaat toch al de eerste gedachte, de scheidslijn getrokken. Er loopt als het ware een lijn in de mensenwereld. Of je bent nog bij Adam, of je hoort bij Christus. Dat is zo heel duidelijk in zondag 7, het gaat steeds om Christus. Zonder geloof, zonder band met Christus gaat het echt niet. En nu is die scheidslijn tussen, ja, tussen Adam, tussen Christus. Hè. We zijn bij Adam nog, of we zijn van Christus. We zijn of een rechtvaardige, of een goddeloze. Of behouden, of verloren. Of een gerechtvaardigde tollenaar, of een eigen gerechtige farizeer. Gemeente, zijn we er zo aan gewend geraakt? Smijtergeld die gebruikt aan dat voorbeeld wel eens van die smidshond. We kennen dat wel. Dat voorbeeld, zo'n hond vroeger bij de smid, die lag vlak bij het vuur van de smid. En die vonken die spatten eraf. En wat gebeurde er dan? Dan ging die hond natuurlijk een beetje verder weg liggen. Want hij wilde niet door dat vuur geraakt worden. Maar op een gegeven moment was die smidshond het zo gewend. Hij lag zomaar rustig te slapen vlak bij dat vuur. En hij voelde de vonken niet meer. En zo kan het dan ook wezen, zegt Smijtergeld. Als we zomaar onder de boodschap van zonde en genade zitten, dan zijn we net als die smidshond, we voelen het niet meer. Het raakt ons niet meer. Dat is heel ernstig, gemeente. Vraag of de Heere ons bij deze dingen indrukken wil geven, ook vanavond. En dan niet alleen algemene indrukken, maar door Gods geest, want die moet eraan te pas komen, hè, de Heilige Geest. Geheiligde indrukken. En ja, Hebreeën 11. Hè, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, die scheidslijn die zit ook in Hebreeën 11 en ook al daarvoor, want dan heeft Paulus, we gaan ervan uit dat Paulus de schrijver is, dan heeft hij gezegd in Hebreeën 10, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt mijn ziel in, heeft in hem geen behagen. Dan zegt hij, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en dan gaat hij het over het geloof hebben. Maar dan zegt hij, als je je dan onttrekt, als je ongelovig bent en ongelovig blijft, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat is wat, je onttrekken, nalaten, de Heere eigenlijk aan zijn plaats laten en de Heere maar laten praten. Hij zegt, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar we zijn van degene die geloven tot behoudenis der ziel. O, het gaat om je ziel die verderft of je ziel die wordt behouden. En zo gaat hij naar het voorbeeld van het ware geloof. Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Nee, niet alle mensen worden zalig. Niet al die veroordeelde mensen, niet al die mensen die in Adam zijn gevallen, worden door Christus zalig. De catechismus leert dus geen alverzoening. Wat is dat? Alverzoening, alverzoening. Iedereen, alles wordt verzoend. Met alle mensen komt het uiteindelijk wel goed. Ja, met alles komt het wel goed. Dat is natuurlijk een hele makkelijke boodschap. Die wil er wel in. Want dan kan ik leven zoals ik wil leven. En dan hoef ik me van niets af te trekken, niets aan te trekken. En als het dan het einde van mijn leven is, dan loopt het toch nog wel goed af. Alverzoening. Dan hebben we ook nog algemene verzoening. Dat leert de catechismus ook niet. U en jij toch ook niet. Wat is algemene verzoening? Nou, dan zeg je, de Heere Jezus heeft voor ieder mens geleden, hij is voor ieder mens gestorven, de zaligheid heeft hij voor allen verworven. En nu ligt het aan u, en nu ligt het aan jou, of u of jij dat dan aanneemt, of je dat offer van Christus dan wilt aanvaarden. Nou, dan leg je dus eigenlijk het vermogen in de mens. Christus heeft het allemaal voldaan, en u moet het alleen nog aanpakken, aannemen. Een gevaarlijke leer, die komt al iets dichterbij, want die leer is uiteindelijk springlevend. Nee, wij leren de persoonlijke verzoening. Wat bedoelen we daarmee? Nou, voor wie de zaligheid is verdiend, aan hem of haar wordt die zaligheid ook door de Heilige Geest toegepast. En dat woord toegepast, dat klinkt nogal eens, hè, van de preekstoel. Dat lees je, dat hoor je, dat is een belangrijk woord. Toegepast, in het hart gebracht. Dus dat is niet van, dat doe ik dan, nee, dat doet de Heilige Geest. Dus Christus wist voor wie hij leed en stierf. Wij weten dat niet. En daarom is het prediken het evangelie aan alle creaturen. En daarom gaat dat aanbod van genade tot ieder mens uit. We hebben er van de week op de belijdeniscatechisatie nog over gehad uit het boekje van dominee Kersten. He, de algemene roeping, de uitwendige roeping, komt tot ieder die het woord hoort. Hè? En roept tot de zaligheid en nodigt, hè, tot de zaligheid en biedt verloren zondaar een Christus aan. Kersten zegt dat allemaal in dat lesje. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar als het dan gaat over die verzoening, dan is dat heel persoonlijk. Voor wie de zaligheid is verdiend, voor die wordt het ook toegepast. Wat ligt het dan vast? Hè? Wat ligt het dan toch eeuwig vast? Want als, stel nu voor dat die algemene verzoening waar was, van Christus heeft het verdiend en nu moet ik het zelf nog aanpakken. Ach, dan was er niemand die aan de zaligheid zou komen. Maar gemeente, dan moeten we het ook maar zo zien, wat een wonder dat er nu staat. Nee, zij, maar alleen degenen. In dat alleen klinkt Gods welbehagen door, Gods verkiezende liefde. Er is zaligheid voor verloren kinderen van Adam. Mensen kunnen door Christus zalig worden. Het zou zo verdiend zijn als hier zou staan, worden nu alle mensen wederom door Christus zalig, zoals ze door Adam zijn verdoemd geworden. En dat dan het antwoord zou zijn, er kan niemand meer zalig worden. Want we zijn allemaal van het heilspoor afgegaan. En we zijn allemaal door eigen schuld verloren, in de verloren toestand gekomen. En nu is het verdiend dat er nooit meer iemand zalig zal worden. Dat zou verdiend zijn dat al die kinderen van Adam in die staat van de verdoemenis zouden blijven. Maar er is zaligheid. Er is zaligheid voor verloren kinderen van Adam, voor hen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Kijk, dat is nu de scheidslijn. Dan heb je aan de ene kant mensen zonder dat geloof. En dan aan de andere kant mensen met dat ware geloof. Die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Worden ingelijfd. Dat is dus passieve, lijdende vorm. Ze worden ingelijfd. Er staat eigenlijk ingelichaamd. Ze gaan bij dat lichaam horen. Hey, dat heb je vanmorgen al gehoord. Toen ging het over dat lichaam, hè? Dat lichaam van Christus, de kerk van Christus, Gods kinderen als één lichaam. Nou, hier staat het dan eigenlijk nog een keer. Ze worden ingelijfd, ze horen bij dat lichaam. En je mag ook aan een leger denken, dat je ingelijfd wordt in een leger. Dat je daarbij gaat horen. En dat is niet van ik doe dat zelf, nee, worden ingelijfd. Je wordt daar ingebracht in dat lichaam. Je wordt door genade een kind van God, worden hem ingelijfd. Gemeente, het is zo heel helder, de catechismus, zo christocentrisch, ook in zondag 7, als het om dat geloof gaat. Want het is hem, Christus, ingelijfd. En dan krijg je zijn zaligende invloed, zegt Johannes van der Kemp in zijn catechismus. Zijn zaligende invloed. En dat doet God. Daar komt geen mensenhand aan te pas, dat doet God. En al zijn weldaden aannemen. Dat staat in de actieve vorm. Dus worden ingelijfd en zijn weldaden aannemen. Dus is dat dan zo. Dat worden ingelijfd, dat doet de Heilige Geest. En dan ga ik hem aannemen. Het staat hier in de actieve vorm, maar het is natuurlijk geen actie van de mens. Dat is ook door het werk van de Heilige Geest, hè, die dat werkt. En God werkt dat, dat is ook een godsdaad. Dan gaat de Heere geven dat een mens dat aan mag nemen. Al zijn weldaden aannemen. Ik denk aan die 11 mannen. Daar staan ze bij de Heere Jezus. En een heleboel mensen gaan weg. Die ergeren zich aan de Heere Jezus, aan zijn prediking. En ze zeggen, die rede is hard. Die preken zijn veel te zwaar. Wie kan ze horen? En dan gaat de Heere Jezus die 11 mannen op de proef stellen. Ja, het zijn er 12, maar één van hen is ook nog een duivel. En dan zegt hij, willen jullie ook niet heen gaan? Die scharen, die mensen, die gaan in ongeloof weg. Die zijn verloren. En als dat niet verandert, dan blijven ze verloren. En die 12, die 11... die waren ingelijfd in de ware wijnstok, in Christus. En die mochten zijn weldaden aannemen. En tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, zegt Petrus namens hen. En die mochten in zijn naam geloven, die mochten bij hem horen. En al zijn weldaden aannemen, gemeente, was een wonder, hè? Dat je die boodschap nu mag horen, dat er nog zaligheid is voor verloren kinderen van Adam. Dat ik je mag zeggen dat je door Christus nog zalig kunt worden. Worden ingelijfd. Dat is zo'n ruimte, mensen. Dat de Heere dat doet. Stel voor dat ik nu zou moeten zeggen, mensen, zet je schouders eronder. Ga je best ervoor doen. En zorg dat je er ook bij komt. En dat je ook ingelijfd wordt. Je moet bij de Heere wezen. Want Hij doet dat nog. Worden ingelijfd. Dat werk van God, dat is nog niet klaar. Dat welbehagen van de Heere gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Wie zegt dat? Ja, dat zei die man, of wie het ook was, bij de Heer Jezus. Hè, die kwam ineens met die vraag. Misschien zit je er ook wel mee. Kan ook zomaar in je hart opkomen als je zo over 28 leest. En zeggen, ja, de dominee kan dat allemaal wel zeggen. Maar ja, het zijn er toch eigenlijk ook maar niet zoveel. Het is toch maar een kleine kudde en ik zal daar zeker niet bij horen. En je moet dan toch ook maar denken, ja, het zal toch maar een klein kansje wezen. Zo mag je niet denken. Dan komt er iemand en die zegt tegen de Heere Jezus, zijn er ook weinigen die zalig worden? En wat zegt de Heere Jezus dan? Ja, ja, waar komt dan eigenlijk die vraag, waar kwam die nu vandaan? Nou, je had twee standpunten. Je had een ruim standpunt, er waren rabbijnen die zeiden, heel Israël zal zalig worden. Je bent een verbondskind, dus je wordt zalig. En je had er ook, die hadden een heel nauw standpunt, die zeiden, er wordt een heel klein gedeelte zalig. En nu willen ze wel eens weten, wat zou Jezus nu zeggen? Zijn er ook weinigen? Hoeveel zijn het er dan? Is dat iemand met zo'n ruim standpunt of met zo'n bekrompen standpunt? En dan gaat de Heer Jezus helemaal niet op die vraag in. Hij zegt niet veel of weinig, maar dan zegt hij, strijd om in te gaan. Door de enge, door de nauwe poort. Je moet je niet bezighouden, veel of weinig. Maar strijd, en dat is meervoud, dat bevel, strijd om in te gaan. En gemeente, als je nu die vraag leest, en als je misschien allerlei gedachten hebt, dan mag ik het je toeroepen ook vanavond van de preekstoel. Strijd om in te gaan. Hou je niet bezig met een ander, hou je niet bezig met allerlei vragen, maar val de Heere te voet om van hem zijn wegen te mogen leren. Of dat nu waar mag worden, worden ingelijfd, is zo ruim. Want dan kan het voor u, dan hoeft niemand zich geschikt te maken. Dan kan de meest ongeschikte nog zalig worden bij God vandaan. Worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat geldt voor al die mensen uit Hebreeën 11. Want ja, dat zijn nu mensen die zijn ingelijfd, die werden ingelijfd in Christus en die mogen zijn weldaden aannemen. Zie je al die gelovigen voorbij komen als het ware in die hele galerij van geloofsgetuigen? Die aartsvaders, wie zijn dat? Abraham, Isaac, Jacob. Wat hebben we gelezen in vers 13? Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die belofte van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Ze hebben van verre gezien. Welke belofte? Nou, dat Christus zou komen. O, hun hart, Abrahams hart, Isaaks hart, Jacobs hart. Ze waren hier tentbewoners, maar ze hebben zo uitgezien naar Christus. En ze hebben die belofte, het zou nog ver in de toekomst zijn dat hij zou komen, maar ze hebben die Christus. Ze hebben hem gezien en geloofd en omhelst. En dan staat er in het Grieks een woord, dat betekent eigenlijk, ze hebben hem begroet. O, ze hebben hem begroet, ze hebben hem door het geloof mogen zien. En ze hebben hem als het ware door het geloof aan het hart mogen drukken. Want Christus is hun alles geworden. En daarom zonder geloof in Christus gaat het niet. En dat is door het onmogelijke heen gegaan. O Abraham, wat een weg heeft hij gehad. En Sarah, ze was een verstorvene. En Isaac heeft zijn onmogelijkheden gehad. En Jacob, maar ze zijn door dat onmogelijke heen toch als het ware op Christus geworpen. En dan zegt de Heere Jezus later, Abraham uw vader. Je kunt er van alles van zeggen en denken, mensen. Maar Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd naar mijn dag. Omdat hij de dag van Christus zou zien. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. En zo is het toch nog. Als dat ware geloof mag gaan geloven, dan ga je richten op het voorwerp van het geloof. Dan ga je richten op Christus. En dan kan dat van verre zijn, dan kan dat ook wat dichterbij zijn. Maar dan mag je vragen, Heere, mag het dan zijn en al zijn weldaden aannemen. O, breng dan Christus toch eens wat dichterbij bij mijn geloofsoog. Het is nabetrachting toch? Ja, dat is je hele leven, hè. Je hebt toch niet alleen zomaar een moment aan de avondmaalstafel gezeten vorige week, maar nu ook weer verder en dan over deze dingen nadenken en nu ook weer vanavond zondag 7. En het gaat toch door het geloof en zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. We hebben iets van de scheidslijn gezien. Nu gaan we naar het tweede punt. Want ja, nu staat er, wat is een waar geloof in 21? Dat is een hele belangrijke vraag en antwoord. Dat is het tweede punt, de inhoud verwoord. En daar bedoel ik mee, de inhoud van dat geloof, dat wordt verwoord. Wat is een waar geloof? Als je een beetje meeleest en een beetje onderzoekt, en dat moeten we natuurlijk allemaal doen, dan heb je al gezien waar geloof, dat staat er wel een paar keer hier in zondag 7. Waar geloof, wel 3 keer, waar geloof. Er zijn mensen die vinden dat een beetje lastig. Die zeggen, daar hoef je niet, toch niet altijd het woordje waar voor te zetten. Het geloof is geloof. Ja, maar toch, blijkbaar vond Ursinus het nodig om dat toch te benadrukken. Een waar geloof, dat is natuurlijk verschillend van onderscheiden. Onderscheiden van vals geloof. Alles wat waarde heeft, dat kan worden nagemaakt. Nep goud, ja, dat is geen echt goud. Het lijkt wel op goud, maar het is doublé, sieraden. Je kunt ermee bedrogen worden. Horloges, het kan allemaal nagemaakt worden. Nep, je denkt dat je een merkhorloge hebt en het blijkt eigenlijk rommel te zijn. Zo is er ook vals geloof, schijngeloof, ingebeeld geloof. Kom je in de Bijbel tegen? Je komt het ook in boeken tegen. Ik noem maar 1 boek wat we allemaal kennen, de Christenreis. En ook de Christinnenreis. Daar kom je nogal wat mensen tegen, natuurlijk, die op de goede weg zijn. Christen is op de goede weg en hopende. Maar dan heb je een formalist en een hypocriet en een mooi prater. Dat zijn mensen die praten ook over het geloof of die dat lijken gelovigen. We gaan even naar 3 soorten geloof kijken wat het niet echt is. Onze catechisanten die weten dat we dat ook altijd weer herhalen. Hè? Historisch geloof. Dat is een geloof dat zit hier. In je hoofd, in je verstand. Op zich is dat wel een goed geloof. Wat zou het een wonder zijn dat heel veel mensen in Nederland dat historisch geloof nog hadden. Dat je gelooft dat de Bijbel waar is. Als je zo'n 60, 70 jaar geleden in Nederland rond zou kunnen kijken, hè, en de ouderen kunnen dat nog herinneren, dan weet je dat nog heel veel kerken vol zaten met mensen. En dat ook in andere kerken, kerken die nu al lang niet meer bestaan, ook nog wel werd gezegd, we geloven dat de Bijbel de waarheid is. Alhoewel, na de Tweede Wereldoorlog kwam dat al snel op, hè, dat twijfelen aan de waarheid van Gods woord. Maar er waren nog veel mensen die bogen, hè, in het historisch geloof voor de waarheid van Gods woord. Hè. Want dat historisch geloof, dan stem je de waarheid van Gods woord toe. Dat is natuurlijk op zich wel goed. Ik denk aan koning Herodes Agrippa. Hij kreeg van de Romeinen toezicht bedeeld over de tempel in Jeruzalem. En toen wilde koning Herodes Agrippa zich toch wel verdiepen in de zaken van de Joodse godsdienst. En hij had er echt belangstelling voor. En toen hij in Caesarea onder de preek van Paulus zat, hij werd er echt door geraakt. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat ge ze gelooft. Die man die luisterde eigenlijk best wel graag naar die preek van Paulus. Maar weet je wat nu zo erg is, gemeente? Die man die bleef dat van een eindje bekijken. Dan zeggen we wel eens beschouwing. Hè? Als je beschouwt, dan kijk je eens en dan zie je, ja, je kijkt er eens van een eindje naar. En dan is het toch niet dat het in het hart komt, hè? Een historisch geloof, gemeente, dat kunnen we allemaal hebben. Ik hoop dat we het in die zin allemaal hebben. Hè, dat we geloven dat de Bijbel van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 de waarheid is. Maar je kunt dat dan ook nog allemaal zo beschouwen. Hè, je gelooft het en je bent misschien wel betrokken. En je bent ernstig. En je keurt ook niet zomaar alles goed. Maar het gaat niet door me heen. Het is een geloof dat niet functioneert. Het is niet een geloof dat in mijn hart zit. Het is alleen maar iets wat in mijn hoofd zit, in mijn verstand zit. En het is te kort voor de eeuwigheid. Het is te kort voor de eeuwigheid. Zullen we het niet wagen met een beetje historisch geloof? Ook alvast zou je het geweldig kunnen vertellen. En hoe God een mens bekeert. Je kunt het allemaal precies weten. En je weet hoe het ligt. En je weet hoe er gepreekt moet worden. En je weet dit en je weet dat. Maar het blijft allemaal bij beschouwing. Van een eindje ernaar kijken. Tijdgeloof. Een geloof dat het in het gevoel zit. Ik denk aan Orpa, de schoondochter van Naomi. Ze ging een eind mee met haar moeder en ze hield van haar moeder, van de schoonmoeder, echt waar. Maar ja, dan komen ze bij de grens en dan zegt Naomi, mijn dochters, het is fijn dat je meegereisd bent, maar nu moeten we afscheid nemen. En ze stelt die dochters ook nog op de proef, je moet maar niet meegaan en nog eens een keer. En Orpa denkt, moeder heeft gelijk, ik ga terug. Want ja, het is toch wel fijner daar in Moab bij die goden. Het leek wel, hè? Ze huilde ook net als Rut. Maar ja, het had geen diepte, hè, bij Orpa. Het had geen diepte. Het kan geloof zijn, dat is heel emotioneel. En je huilt en je hebt tranen en... Ja, je hebt soms ineens zo'n opwelling, hè, onder de preek. En je denkt, ja, maar dat is toch ook voor mij. En ja, kan zomaar wezen. Ook rond het heilig avondmaal. En ja, je denkt, ja, dat is toch ook voor mij. En dan, ja. Maar als het nu alleen maar gevoel is. Is te kort voor de eeuwigheid. Proef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Wondergeloof. Dat is een geloof dat zit in je wil. Dan geloof je dat God een wonder aan je gedaan heeft. Nou, dat kan, hè. Je kan een wonderlijke gebeurtenis hebben meegemaakt. Gespaard bij een ongeluk. Wonderlijk geholpen in een ziekte of... Of dat je zelf een wonder doet, hè? Dat er wonderlijke dingen gebeuren. Judas die had bijvoorbeeld macht en kracht over de duivelen, over de ziekten enzovoorts. Maar hij had maar een wondergeloof. Die mensen, hè, die melaatsen, die waren ja, genezen. En wat waren ze blij. Hè? Ze geloofden het ook dat Jezus hen genezen. En het was echt waar. Maar ze hadden genoeg aan die genezing en ze hadden de zaligmaker niet nodig voor hun zonden. Helaas te weinig, gemeente, helaas te weinig. Zullen we oppassen voor nabijkomend werk? Wat is dat? Nabijkomend werk, dat komt er heel dichtbij en dat is het toch niet echt. Dat is eigen vuur, eigen werk. We hebben zaligmakend werk nodig. Doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, een stellig weten of kennis. Dat is dus niet alleen maar dat ik het weet met mijn verstand, want dat is natuurlijk ook wel een stellig weten, dat is ook wel een weten of kennis, maar het gaat natuurlijk niet buiten het verstand om dat ware zaligmakende geloof. Het is dat geloof dat ik God mag leren kennen. En dan God mag leren kennen dat ik mag weten wie hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat is dat kennen, zegt Calvijn ook bij onze tekst uit Hebreeën 11 vers 6. Hij zegt dat is dat kennen, geloven dat hij is. Geloven dat God er is en niet zomaar met een historisch geloof. Wat zoveel mensen, maar dan wordt God waarheid in mijn leven. Dan wordt God die ik altijd buiten mijn leven heb gehouden. Maar dan wordt God waar in mijn leven als de heilige God, de rechtvaardige God. Maar ook de goedertieren en de barmhartige en de genadige God moet geloven dat hij is. En toestemmen, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dan ga ik amen zeggen op het hele woord. Als dat woord mij veroordeelt tot in het diepst van mijn bestaan, als zondaar, als schuldenaar, als een verlorene, als de wet mij veroordeelt en dat hele zondaarsbestaan van mij opengelegd wordt, dan ga ik zeggen, amen, Heere, zo is het. Amen, o Heere. En vertrouwen. De catechisme zegt, maar ook een vast vertrouwen door dat evangelie in mijn hart gewerkt. O, dan gaat de Heilige Geest dat evangelie openen in het hart. Dan gaat dat vertrouwen zich richten op dat evangelie. Als dat gaat spreken van de verlossing in de Heere Jezus Christus. Als dat evangelie open gaat en gaat nodigen, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. O, als dat dan kracht mag doen en als de Heilige Geest dat woord in je hart gaat brengen. O, dan mag zo'n zondaar wel eens naar hem vluchten. En dan mag zo'n zondaar wel eens op hem steunen. En dan gaat het hier natuurlijk over een hoge trap en ook over die zekerheid in het geloof, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, dat niet alleen voor een ander is, maar ook voor mij. Maar gemeente, nu gaat het niet over de trap of de maat van het geloof, maar nu gaat het over de echtheid van het geloof. En ook dat zwakke geloof, denk maar aan die vader van de maanzieke jongen, die heeft gezegd, ik geloof Heere. En hij ging uit naar Christus, maar kom een ongelovigheid te hulp. En een Paulus die mag meer die zekerheid, op die zekerheid wijzen als hij zegt, en ik weet wie ik geloofd heb. En dat hij machtig is, dat pand te bewaren tot die dag. Dat is die zekere trap van het geloof. Maar nu is ook dat geloof dat nog met zoveel ongeloof gemengd is, als dat het ware geloof is, dat gaat toch ook uit naar de Heere Jezus Christus. Dan is dat niet zo dat vaste vertrouwen, maar dan is er dat toch dat toevluchtnemende vertrouwen. En uiteindelijk is het geloof altijd toevluchtnemend van aard, want het gaat uit van onszelf naar Christus, om door hem geholpen en gezaligd te worden. Dan zegt Calvijn zo mooi bij de tekst Hebreeën 11 vers 6. Hij zegt, dan gaan ze de Heere zoeken. Want hij is een beloner dergenen die hem zoeken. En hij zegt, dat is nu uiteindelijk dat vertrouwen. Dat zoeken, zegt Calvijn, dan gaan ze als een verslagen mens zoeken. Dan zijn ze daaronder hun zonde verslagen. En dan moeten ze zeggen, zegt Calvijn, ik ben de eeuwige dood schuldig. Dan gaan ze wanhopen aan zichzelf. Maar dan nemen ze de toevlucht, zegt Calvijn, tot Jezus Christus, als de haven van onze zaligheid. Want daar alleen is het veilig en daar alleen is het maar te vinden. En dan worden die mensen uitgedreven. Dan gaan ze hun zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. En dat is het ware zaligmakende geloof. En als je aan die mensen dan vraagt, geloof je? Oh, dan moeten ze zeggen, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Ze kunnen het als het ware niet voor geloof houden. Maar dat is toch dat ware geloof. Dat uitgaat van zichzelf. En dat zich uitstrekt naar Jezus. Om door hem geholpen te worden. Zonder dat geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar dat geloof, alvast was het in de zwakste trap of in de kleinste maat. Als het maar dat ware geloof is. Dat ware kennen. Dat ware toestemmen. En dat echte vertrouwen. Heere, schenk er maar licht over. Het is waar wat we gaan zingen. Uit Psalm 9, vers 10 en 11. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten en die gelovig tot u vluchten. En zingt de Heere die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Psalm 9, vers 10 en 11. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De scheidslijn getrokken, de inhoud verwoord en de hoofdsom beleden. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Terwijl ik ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, in een samenvatting leren. Nou, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat ware geloof, dat gaat zich richten. Hè? Als de Heilige Geest dat in het hart werkt op de belofte van het evangelie. Dat evangelie, dat is de goede boodschap. Van genade in de Heere Jezus Christus voor verloren zondaren. Wat is de belofte van het evangelie? Ik zeg het maar even met de Dordtse leerregels, dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben, dat zijn natuurlijk woorden uit Johannes 3. Dat is de belofte van het evangelie. Dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En dan gaat het in dat ware geloof om de middelaar. Hij is de pit. Hij is het merg van het evangelie. Om hem gaat het. Om Jezus Christus. En dan gaat de Heilige Geest dat als het ware je uitdrijven. Hij gaat het als het ware zeggen in je hart. Ja, dan gaat hij al die gronden wegnemen om toch naar die ene grond uit te mogen gaan. Het is toch het liefste werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. En als Christus dan verheerlijkt moet worden, dan moet het mijne worden afgebroken. Want Christus is de weg tot de Vader. En zonder geloof, zonder band met Christus, kun je God niet behagen. Kun je voor God niet bestaan. En zo ontvangt een zondaar nu zaligheid bij God door het geloof. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, verkondigd wordt, geboodschapt wordt, voorgesteld wordt, aangeboden wordt. Al wat in het evangelie dan beloofd wordt. Het is niet vrijblijvend, gemeente. Dan zeggen de Dordtse leerregels met bevel van bekering en geloof. O, dan klinkt het, bekeert u en gelooft het evangelie. Daarop komt God een keer terug. Op al die preken. Toen u onder dat evangelie van vrije genade gezeten hebt. En dat je gehoord hebt die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ik ga mezelf dan onttrekken, om het met de woorden van Hebreeën 10 te zeggen. Ik luister niet, ik laat de Heere aan zijn plaats. En ik laat die zaligmaker aan zijn plaats. En ik heb hem niet nodig. En ik ga in ongeloof verder. Dan ga ik straks vanwege mijn eigen ongeloof voor eeuwig verloren. O, schenk dan toch, Heere, dat geloof. Opdat dat ware zaligmakende geloof mij uitdrijft naar dat evangelie. Nou, kijk dan maar in Hebreeën 11. Die mensen die zijn dan aan dat evangelie verbonden geworden. Ja, maar Christus was toch nog niet geboren. Ja, maar Abel, hij heeft daar bij de deur van het paradijs toch iets van Christus mogen zien. Toen hij dat offer bracht, toen is er iets van die vrede van God in Christus, dat Abel dat mocht proeven en smaken. Geloof je niet dat Kain dat gemerkt heeft? Dat zijn broer daar iets smaakte van die vergeving der zonden in dat werk van Christus. Dat Abel daar gezien heeft verder dan zijn offer. En op de betekende zaak, op dat bloed en de geest van Christus. En Henoch, toen daar in die eerste wereld hij er als het ware niet geduld werd. En toen, dan lezen we Henoch, hij heeft getuigenis gehad dat hij goden behaagde. O, toen heeft hij in die moeilijke wereld toch mogen ervaren, er is een God die voor me zorgt. En toen heeft hij ook die band gevoeld met Christus. En toen is hij weggenomen. Hij heeft de dood niet gezien. En Noach, hij heeft die ark gemaakt en de zondvloed is gekomen. Hij was een erfgenaam van het eeuwige leven. En Mozes in Egypte heeft gezien op de vergelding des loons. Hij heeft daar in dat volk, verdrukte volk in Egypte mogen zien. Uit dat volk moet Christus geboren worden. En hij heeft daar iets gezien. Daar in Egypte iets gezien van Christus zelf. En gemeente, dat is nu waar het geloof zich op richt. En dat leren nu de artikelen in hun hoofdsom. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dan gaat het over dat algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat algemeen geloof van de hele kerk, van alle tijden. En ongetwijfeld, dat is een zeker en vast geloof. Christelijk, dat is op Christus gericht. Het gaat natuurlijk over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Christus, de Zoon in het middelpunt. En het is ook de belijdenis van een christen, hè, want dat staat er, een christen nodig te geloven. Naar buiten toe. En dan wordt dat verwoord, hè, die artikelen hier in 23. En dan straks in de zondagen 8 tot en met 22 wordt dat allemaal uitgebreid uitgelegd. Artikel voor artikel. Het is trouwens ontstaan uit de doopformule, hè, de 12 artikelen. En die Moorman, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat was een hele eenvoudige belijdenis. We hebben er van de week op de catechisatie over gehad. Maar later is die belijdenis uitgewerkt. Ik geloof in God de Vader, in Jezus Christus, in de Heilige Geest. En dan zo in de loop van de tijden is het geworden tot dat wat we nu hebben, de 12 artikelen. Ja? En dan... Ja, dan zegt Paulus, de apostel Hebreeën, die zegt, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. God zal alles vervullen wat hij in Christus beloofd heeft. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof haalt de waarheid van de dingen die we niet zien dichterbij. En zo mag de apostel daarin gaan leren. Wat nu eigenlijk, ja, dat algemeen ongetwijfeld christelijk geloof is, dat mocht de apostel eigenlijk ook al zeggen. Hè? Dat is nu het ware, zaligmakende geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Heb je dat geloof? Het is nog te krijgen. Het is nog te krijgen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Het is een nauwe poort, maar strijd, bid, roept, zoekt, klopt. Dit geloof, dit mag je belijden. Morgen, als je weer naar je werk gaat... Of als je op school zit. Of als je in een hele onchristelijke omgeving werkt. Ja, maar zeg je, ik heb dat zaligmakende geloof niet. Dan mag je dit geloof ook belijden met een historisch geloof. Dat je zegt, het is waar wat hier staat. Geloof ik. Met een gebed, een schreeuw om dat zaligmakende geloof. Maar kom er maar vooruit. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, in de vergeving der zonden, in de wederopstanding des vleeses en in het eeuwige leven. En wat ligt er ook een troost? Aan het einde van zondag 7 voor zoekers, Hebreeën 11 vers 6. Die tot God komt, die tot God nadert, moet geloven dat hij is en een beloner is. Dergenen die hem zoeken. Weet je wat er in het Grieks eigenlijk staat? En voor de zoekers wordt hij een beloner. Voor de zoekers wordt hij een beloner. Hoor eens, zoekers. En dan vanuit de grondtekst, het gaat om dat ernstige zoeken. Dat aanhoudende zoeken, die zijn er toch ook hier, vanavond of thuis. Zoekers, die moeten zeggen, o waar is hij toch? En gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van u gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal uw gevangenis wenden. Dat is een belofte. Voor zoekers. Want die zoekers, die worden vinders. Om Jezus wil. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen dan zo uw woord van 3 keer. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u met een ieder van ons gaan. In welke omstandigheden van ons leven. Denk bijzonder aan de ernstig zieken onder ons. O God, wees u hen om Christus wil genadig. Maar neem de gehele gemeente, van de jongste tot de oudste, voor uw rekening. En Heere, zou het mogen waar mogen zijn, ook voor die zoekers. En gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart, en ik zal van u gevonden worden en uw gevangenis wenden. Hoor ons, o God, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dat is de slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.